Goedemiddag, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die verbonden zijn via internet of internetradio. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat u voor dominee F.W. van der Ree uit Capelle aan de IJssel. De schriftlezing is Openbaring 1, vers 10 tot en met 27. Thema van de preek, Christusbrief aan Efeze. Mededelingen namens de kerkenraad. Er worden twee collecten gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas, met name diaconaat. Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. Tijdens de collecten zullen vanaf vandaag de kinderen die bij de kinderclub De Parel zijn geweest weer terugkomen in de kerkzaal. Zodat ook zij samen met ons als gemeente van God Gods onmisbare zegen mogen ontvangen. Wij vangen deze dienst nu aan door te zingen Psalm 27, vers 2. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. En hij groet u, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 66, de versen 1, 2 en 6. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Zing de eer zijns naams met dankbare psalmen, verhef zijn roem met lofgeschal. Psalm 66, vers 1, 2 en 6. Zullen wij eerst met elkaar bidden om de leiding van de Heilige Geest en de verlichting daarmee bij het lezen van zijn woord. Laten we bidden en danken. Heer onze God, zo komen wij voor uw aangezicht. Zo zijn we hier in dit kerkgebouw waar u ons als gemeente samenbrengt. Waar u ons samen roept. Want Heere, u roept ons. U brengt ons samen om hier te zijn, om rondom een open Bijbel te luisteren wat de Geest tot de gemeente zegt. En Heere, dan mogen we u de lof en de eer brengen als de schepper van het heelal. Als degene die alles in zijn hand houdt. Ja, dan mogen we u eren, Heere Jezus Christus, als koning. Aan wie alle macht gegeven is. In hemel en op aarde. Dan eren wij u, Heilige Geest. Als degene die gekomen is. Om in ons te werken, om in deze wereld uw woord, het woord van u, Heer Jezus Christus, tot klinken te laten brengen. En Heere, zo geeft u het ook vandaag en vanmiddag hier in ons midden. En dan weet u, Heere God, hoe we hier vanmiddag in de kerk zijn gekomen. U kent het diepst van ons hart. U weet precies wat ons bezighoudt. U weet precies wat ons beweegt. Heer, het kan zijn dat we hier zitten met verlangen. Dat u inderdaad tot ons spreekt. En dat we ernaar verlangen dat uw Heilige Geest naar ons toekomt en uw woord met kracht in ons binnenste neerlegt. Heere, wilt u dan aan dat verlangen tegemoet komen? Spreek tot ons. Heer, het kan ook zijn dat we hier zijn vanmiddag en dat we hier zijn uit gewoonte, omdat we dat nou zo gewend zijn en dat er in ons helemaal niet zoveel verlangen en verwachting is van vanmiddag. Gewoon een dienst zoals we er al zoveel hebben meegemaakt. Heere, maak het anders. Breek door alles heen wat in de weg staat aan onze kant om vrijuit te luisteren naar wat u zegt. Want Heere, u spreekt immers woorden die tot leven wekken en die leven geven. En Heere, geef dan dat wij niet ons hart dicht doen en dicht houden voor u. En dat we zo de dood kiezen, boven het leven. Bewaar ons daarvoor. Heer, het kan ook zijn dat we vanmiddag hier zijn gekomen en dat we met ons meedragen een heleboel verdriet of zorg. Er kan zoveel moeite zijn in ons leven. Heer, zoek ons op als de goede herder. Geef ons zicht op wie u bent, Heer Jezus. Hoe u ook de gemeente in uw hand houdt, heel uw kerk op aarde. Hoe u ook ons leven in uw hand neemt. En vertroost ons dan, bemoedig ons dan. Maak ons sterk in u. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht en we bidden u, doe uw werk in ons. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. U kent ons immers. Beter en dieper dan wij ooit onszelf zouden kennen. Heere, wilt u dan tot ons spreken? Spreek hier, want uw gemeente hoort. Hoor zo naar ons bidden. In de naam van Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Onze meisjes, we gaan zo uit de Bijbel lezen. Maar stel je nou eens voor dat er hier vanmiddag een brief was uit de hemel. Een brief die de Heer Jezus zelf aan ons geschreven heeft. Hoe zouden jullie dat vinden? Ik denk dat dat wel heel indrukwekkend zou zijn. Stel je voor dat de Heer Jezus ons een brief schrijft waarin die nou eens heel precies zegt aan jou en aan mij en hier aan de hele gemeente wat er goed is. En dat hij ook heel eerlijk zou zeggen wat er niet goed is. Nou, zo'n brief gaan we lezen. En dat is echt een brief die ooit echt, hij staat nu in onze Bijbel, maar die ooit echt als brief aan een gemeente is gestuurd. Ik heb hem maar eventjes een soort brief gemaakt zoals dat ooit gegaan moet zijn. We gaan een brief lezen die ooit is voorgelezen in de gemeente van Efeze. En die stond op zo'n vel. Ja, ik heb gewoon papier. Maar het zal in die tijd perkament zijn geweest. Dat was papier wat eigenlijk van dierenhuid is gemaakt. En dat werd voorgelezen in die gemeente. Het was een brief die geschreven was door de apostel Johannes. Toen hij op Patmos verbannen zat. Hij kon zelf niet naar Efeze toe gaan. Hij zat op een eilandje. Hij moest van de keizer in Rome. Maar toen kwam de Heer Jezus naar hem toe en Johannes die zag wie de Heer Jezus was. En de Heer Jezus die vertelde aan Johannes, jongens en meisjes, dit moet je schrijven aan de gemeente in Efeze. En toen heeft Johannes het opgeschreven en vervolgens een bode erop uitgestuurd. En die mocht natuurlijk wel weg en die is die brief gaan brengen aan die gemeente, aan die christenen daar in Efeze. Een speciale brief uit de hemel. Want zo mag je het dan wel noemen. De Heer Jezus zelf heeft hem geschreven. Nou, wij gaan ook zo'n brief lezen. Zo'n brief die dus ooit echt is voorgelezen in de gemeente van Efeze. En wij lezen hem vanmiddag hier bij ons, want die brief is niet alleen maar voor Efeze bedoeld. Het feit dat hij in de Bijbel staat, betekent dat hij ook voor ons vanmiddag is. Dus eigenlijk is het ook een brief aan de gemeente in Veenendaal. Zo mag je het lezen, zo mag je het horen. We gaan hem lezen. Gemeente, onze schriftlezing vindt u in Openbaring 1 vanaf vers 10 tot hoofdstuk 2 vers 7. Openbaring 1 vanaf vers 10 tot hoofdstuk 2, het zevende vers. Dat laatste gedeelte, dat is dus die brief aan Efeze, dat is ook het uitgangspunt voor de verkondiging van zometeen. En als we dit gedeelte hebben gelezen, dan zingen wij uit Psalm 63, de versen 2 en 4. Maar eerst dus Openbaring 1 vanaf vers 10. Ik, dat is Johannes, was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met me gesproken had. En toen ik me omgekeerd had, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. En schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Tot zover. Zoals gezegd, de tekst voor de verkondiging is Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. En het thema is Christus' brief aan Efeze. Christus' brief aan Efeze. Na het amen van de verkondiging zingen wij uit Psalm 32, vers 4 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongelui, jongens en meisjes. Hoe vindt u eigenlijk dat het gaat in de kerk? Misschien dat u daar nooit zo over nadenkt, dat kan. Dat is ook helemaal niet erg, maar het kan ook best zijn dat u daar wel een mening over heeft. Over wat er in de kerk gebeurt, de kerk in ons land. Heel veel aan de hand is. Daar lees je over, daar hoor je van. Ook over onze kerken, de christelijke gereformeerde kerken. We hebben net een synode achter de rug en heel wat besluiten hebben de krant gehaald. U zult daarvan vernomen hebben. Nou, wat vindt u daarvan? Wat is uw mening? Maar ook in de plaatselijke gemeente hier heeft u vast ook wel over nagedacht. Hoe vindt u dat het gaat? Wat ziet u aan mooie dingen? Aan dingen waar je zegt, daar kan ik God voor danken. Wat ziet u ook aan verkeerde dingen? Of dingen waar je je misschien zorgen over maakt? Velen van ons die zullen een mening hebben over de kerk, gemeente. Maar nu is onze mening natuurlijk één ding. Die mag er zijn. Die mag je ook vertellen op een huisbezoek, gemeenteavond misschien. Maar bij al onze meningen moet je wel bedenken, ja, dat zijn maar onze meningen. Hè? En mijn mening is soms zomaar ook maar een meninkje, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is natuurlijk nog wat anders wanneer de Heere God iets van de kerk, van de gemeente vindt. Stel dat Jezus een brief schrijft. Wat zou die schrijven? Wat ziet hij nu aan goede dingen? En wat ziet hij nu? Waar zou hij ons nu ook voor waarschuwen? Als Jezus zo'n brief zou schrijven, dan is het wel duidelijk. Dan is dat maar niet een mening naast vele anderen. Als hij iets schrijft, dan heeft het gezag. Dan moet het voor ons ook gezag hebben. Nou, gemeente, ik maak het net al wel duidelijk aan de kinderen. Zo'n brief krijgen wij vanmiddag. En u zegt, misschien is dat wel zo, want die brief die wij gelezen hebben, die is tenslotte bestemd voor de christenen in Efeze, toen en daar. Wat kunnen wij daar vandaag eigenlijk mee? Maar nou is die brief wel degelijk ook voor ons vanmiddag bedoeld. Het is geschreven aan de gemeente van Veenendaal, zo mag u het gerust lezen. Alle 7 brieven overigens, die we in Openbaring 2 en 3 lezen. Want dat blijkt, gemeente, uit 2 dingen. Dat je het zo op jezelf mag toepassen. Allereerst uit de manier waarop Johannes de Heer Jezus ziet in dat visioen dat hij krijgt. We hebben het daarom ook gelezen in hoofdstuk 1. Johannes die ziet de Heer Jezus als de overwinnaar. Gekroond met majesteit, met heerlijkheid. En Jezus houdt de 7 sterren in zijn rechterhand, staat er. Hoofdstuk 1, vers 16. En zo volgt er dan meteen op. Uit zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard. Nou, die 7 sterren, zo wordt het ons uitgelegd, dat zijn de engelen van de 7 gemeenten. Die engelen, op hun beurt, dat zijn dan de leidende personen, de vertegenwoordigers van die gemeenten. Over de uitleg van die engelen, daar is overigens wel verschil van mening over. Ik denk dat dit een goede verklaring is. De leidende personen, degene die de gemeente leiden en wijden als onderherders onder het gezag van de grote goede herder. De pastoor in de hemel, Jezus Christus. Dat ziet Johannes. En hij ziet hoe die Jezus die 7 gemeenten in zijn hand houdt. Nou, in Openbaring hebben getallen een betekenis. 7, dat is het getal van volheid, van volmaaktheid. Het getal van de Heere God zelf. Die 7 zijn dus vertegenwoordigers van heel Gods kerk op aarde dus. En dat tweesnijdende zwaard, dat is het beeld voor het spreken van Christus. Hij gaat dus spreken tot die gemeente, tot die kerk op aarde. Tweesnijdend. Dat wil zeggen indringend. Met gezag, niet zomaar een mening. Dat wil zeggen, hij legt uiteen wat goed is en wat verkeerd is, wat zondig is. Hij laat het zelf zien. Hij wijst het zelf aan waar je dankbaar voor mag zijn en ook wat anders moet. Bekering nodig heeft. Dat is 1 ding. Waaruit blijkt dat het ook om ons gaat vanmiddag. Er is nog een 2e iets. In al die 7 brieven die Johannes moet schrijven aan die 7 gemeentes, daar staat dat ene zinnetje, wat telkens hetzelfde is. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen, ja, wat staat er dan? Tegen de gemeente van Efeze zegt, nee. Tegen de gemeenten zegt, meervoud. Gemeenten. Dus die brief is niet alleen bedoeld voor Efeze. Die is ook bedoeld voor die andere 6 gemeentes. Ja, die is dus bedoeld voor die hele volheid van Gods kerk. En dus ook voor ons vanmiddag. Gemeente, daarom mogen we zo ook naar die brief luisteren, als was die aan u en mij geschreven vanmiddag. Maar wat zegt de Heer Jezus dan tegen ons? Nou, ik wil daar 3 dingen van naar voren halen. Allereerst is er reden om de gemeente van Efeze te prijzen. Ze worden geprezen vanwege hun liefde voor waarheid en zuiverheid. Dat is 1. Ze zijn te prijzen vanwege hun liefde voor waarheid en zuiverheid. Ten tweede is de gemeente van Efeze ook te vermanen. Ze worden vermaand vanwege het verlaten van hun eerste liefde. En ten derde is er in die brief ook sprake van een tweeërlei uitkomst. Dus liefde voor waarheid en zuiverheid. Maar ze hebben hun eerste liefde verlaten. En er is tweeërlei uitkomst. En gemeente, dat is dus het eerste wat in die brief naar voren komt. Die gemeente van Efeze is een gemeente die liefde heeft voor de waarheid en de zuiverheid van het evangelie en de verkondiging daarvan en het leven daaruit. In vers 2 staat het dat de Heer Jezus weet van hun werken, hun inspanning en hun volharding. Dan krijg je het beeld voor ogen van een gemeente waar veel gebeurt, die veel doet, die volhoudt. En hij weet dat ze slechte, verkeerde mensen niet kunnen verdragen. En in het vervolg blijkt dat er daar in die gemeente dan mensen zijn geweest die zich hebben uitgegeven voor apostelen. Apostelen, dat zijn dus mensen die het nog rechtstreeks van de Heer Jezus Christus zouden hebben gehoord allemaal. Deze mensen geven zich daarvoor uit. Die zeggen, wij hebben nog van de Heer Jezus zelf onderwijs ontvangen. Wij hebben het zelf uit zijn eigen mond vernomen wat wij jullie vertellen. Nou, en u begrijpt dat. Daarmee willen ze natuurlijk overkomen als dat ze gezag hebben. Ja, als Jezus het zelf zegt, nou, dan moet je naar hem luisteren natuurlijk. En dit zijn dan mensen die het van hem hebben gehoord, rechtstreeks. Maar nou zijn ze daar in Efeze op een hele wijze manier mee omgegaan. Want ze hebben die mensen op de proef gesteld, staat er. Ze zijn op de proef op de som gaan nemen. Ze zijn in gesprek geraakt met deze mensen. En toen op een zeker moment, toen zijn ze door de mand gevallen. Het bleek dat het leugenaars waren. En ook in vers 6 komt zoiets voor. Daar gaat het over de Nicolaïten. Die komen we ook nog tegen in de brief aan Pergamus overigens. Nou, die Nicolaïten, we weten niet precies wat dat voor mensen moeten zijn geweest. Ze beriepen zich waarschijnlijk op Nicolaus. Dat was een van de 7 diakenen die in Handelingen 6 worden genoemd. Maar waarschijnlijk had Nicolaus zelf daar helemaal niets mee te doen... Ze beriepen zich op hem, omdat ze ook daarmee weer gezag en invloed zouden krijgen op de christenen waarmee ze in gesprek kwamen. En die Nicolaïten die hadden een heel eigen leer, een heel eigen theologie, kun je zeggen. En dat kwam erop neer dat ze zich christen noemden en zich op het evangelie van de Heer Jezus Christus beriepen. Maar dat ze ondertussen het niet zo nauw namen met hun levenspraktijk. Hun werken, staat er. Zonder al te veel problemen pasten ze zich aan. Aan wat er in Efeze allemaal te doen was in die stad. En dat was een havenstad. Daar was heel wat te doen. Ze pasten zich met gemak aan de geest van de tijd. En ze waren dan weliswaar in naam christen. Maar als je nou ging kijken, wat onderscheidt hen dan van de heidenen in Efeze? Dan moest je wel heel goed kijken. In hun ethiek, in het navolgen van de Heer Jezus in hun leven, in de keuzes die ze maakten, waren die Nicolaïten dus niet wezenlijk anders. Ze lieten zich door alles om hen heen beïnvloeden. Maar nu hebben ze dat in de gemeente van Efeze ontdekt. En ze stellen zich daartegen te weer. Ze wijzen de werken van die Nicolaïten af. Ze spreken hen erop aan. Wat jullie doen, dat kan niet. Dat past niet bij het navolgen van de Heer Jezus Christus. En ze zullen hen vast opgeroepen hebben tot bekering. Nou gemeente, zo rijst van die gemeente van Efeze dus het beeld op van een gemeente die actief is, die zich inzet en daarbij vooral ook geen water bij de wijn doet. Ze laten zich niet zomaar meeslepen door alles wat er om hen heen gebeurt en wat er leeft aan meningen en overtuigingen. En gemeente, als u bedenkt dat Efeze in die tijd een grote wereldhavenstad was, een beetje zeg maar het Rotterdam van Klein-Azië, 250.000 inwoners, grote havenstad, heel veel handelsverkeer, allerlei verschillende mensen die daar aankwamen en die hadden allemaal hun eigen geloof en hun eigen meningen. Dan kunt u zich wel voorstellen dat er heel wat op die gemeente moet zijn afgekomen. Maar te midden van dat alles houden die christenen zich aan wat Paulus heeft genoemd de gezonde leer. Het kan best zijn dat die christenen wel in een heel sterke uitzonderingspositie heeft gebracht. Dat anderen om hen heen misschien wel vreemd vinden. Ouderwets. Van een andere planeet of zo. Maar gemeente, in Efeze zijn ze zich heel bewust van hun roeping. Van hun roeping ook om heel zuinig te zijn op het evangelie. Om maar niet een evangelie light te hebben of zo. Om het evangelie van Gods genade niet maar wat makkelijk te nemen. Maar om het in zijn volle omvang te laten staan. In Efeze zijn ze zuinig op de zuiverheid en de betrouwbaarheid en de waarheid van het evangelie. Zuinig op de manier waarop ze het aan elkaar voorhouden. Ze zijn zuinig op dat evangelie ook navolging vraagt. Gehoorzaamheid. Heiliging. En daar worden ze om geprezen. Door de Heere Jezus Christus zelf. Weet je, dat is dus iets goeds. Soms kan het zo zijn, in onze tijd van kerkverlating en ontkerkelijking en ontchristelijking, dat je blij bent als je iemand tegenkomt op je werk of waar dan ook, die de naam van de Heere Jezus Christus met enige eerbied in de mond neemt. En dan kan dat je ertoe brengen, als je in zo'n omgeving leeft, als kerk, als je zo christen bent, om het dan maar wat minder kritisch te nemen. Met iemands verdere opvattingen of zo. En moeten we als kerken en christenen elkaar vooral niet zoeken vandaag de dag? Ja. Ja, als je dan heel sterk aan je eigen waarheid vasthoudt, ja, dan vind je elkaar niet. Nou, dat laatste is zeker waar. En gemeente, aan je eigen waarheid vasthouden als het inderdaad om ons eigen kleine meninkje gaat. Ja, dat is lang niet geestelijk. Dat maakt je al snel tot een bedweterig en hoogmoedig christen. En dat past niet bij het dienen van de Heer Jezus. Maar als het nou niet gaat om jouw waarheid, maar werkelijk om de waarheid. Als het nu gaat om de zuivere, de juiste, de eerlijke, ja, de enig heilzame verkondiging van het evangelie. Als het nu gaat om de Heer Jezus Christus zelf, die heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als het er nou om gaat wie Hij voor jou is. En wat je in en door Hem mag ontvangen. En mag ontdekken. En mag leren. Ja, daar moeten we kritisch op zijn. Dat is van levensbelang. Daar hangt je eeuwige toekomst van af, tenslotte. Wij moeten zuinig zijn als kerk, gemeente, op de kostbare schat van het evangelie. Dat evangelie dat zo heel eerlijk alles benoemt, hè. En je ziet het in de Heer Jezus Christus samengevat. Gemeente, Hij werd gezonden door zijn Vader naar deze wereld om te redden wat verloren ligt. Hij kwam om zalig te maken. Welgeluk zalig. Echt eeuwig gelukkig. Hij kwam om voor zonden te betalen aan het kruis. Om onze schuld te dragen. Dat is het evangelie. Om onze dood te overwinnen. Om voor ons de weg te openen. Naar de Vader. Naar zijn koninkrijk. En als dat het evangelie is, dan is dat dus ook de waarheid van uw en mijn leven. Dan moet je dus gered worden. Omdat Jezus daarvoor kwam. Dan ben jij dus schuldig. Dan schiet jij dus zoveel tekort. Dan moet je erkennen dat dat zo is. En dan mag je ook geloven de belofte van God, dat al je zonden vanwege het offer van Jezus Christus vergeven zijn. Dat is geloof. En dan mag je dat je ertoe brengen om uit dankbaarheid voor hem te leven. In vrijheid. Met vreugde en ontzag, opgetogen en tegelijk ingetogen. Dan is dat waarheid. En gemeente, wat is het belangrijk? Om die schat zorgvuldig te bewaren. Hoe doe je dat? Daar is veel over te zeggen. Ik moet me beperken. Als je deze brief leest, is het in ieder geval dus ook dit. Op de proef stellen. Dat hebben ze in Efeze ook gedaan. Proeven. Spiegelen aan de Bijbel, aan het woord van God. En die Bijbel in zijn geheel het voor het zeggen laten hebben. Je eigen ideeën, je eigen opvattingen. Spiegelen aan het woord van God. Eerlijk. Oprecht. Jezelf ook spiegelen aan de Heer Jezus Christus. Gemeente, laat hem gezag voor je hebben. Ga daar niet aan morrelen. Zo van, nou ja, ik neem het wat makkelijker op hier of daar. Zo erg is het toch niet met mij. Nee, neem Gods woord zoals het zich aandient. Anders kom je op drijfzand. Niet wat mensen ervan maken, maar zoals hij het geeft en het zegt. Dat is het kompas waarop ieder moet varen. Nou, in Efeze doen ze dat. Dat is iets goeds. Iets moois, dat is iets van Gods geest. Maar dan worden ze daar ook gewaarschuwd, dat is het tweede. De vermaning vanwege het verlaten van hun eerste liefde. Vers 4 staat dat. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Let u erop hoe dat er staat. Er staat niet dat ze die liefde hebben verloren. Dat ze die ergens onderweg zijn kwijtgeraakt. Nee, ze hebben hem verlaten. Daar zit iets moedwilligs in. Iets wat hen aan te rekenen is. De eerste liefde. Je kunt ook vertalen met de hoogste liefde. Men is in Efeze de liefde kwijt, gemeente. Als je daar in de gemeente komt, dan proef je dat niet. Niet meer. Liefde voor God, voor de Heer Jezus Christus, die vervolgens ook alles doortrekt in de gemeente, die ook de onderlinge verhoudingen doortrekt in hoe je met elkaar omgaat. Bewogenheid, ook met mensen van buiten. Het is er niet meer. Hoe is dat zo gekomen? Gemeente, zou het kunnen zijn dat ze daar in Efeze door alles wat op hen afkwam vanuit hun heidense omgeving waar ze kerk en christen zijn, al die verleidingen en die spanningen die dat gaf, ook in de gemeente, hè, die Nicolaïten, en dat ze in hun ijver om de zuivere waarheid steeds hogere muren zijn gaan bouwen. U begrijpt wat ik bedoel. Steeds hogere muren. Waarbinnen ze zich verschansen. Het lijkt erop dat ze in Efeze heel goed nee kunnen zeggen. Maar dat ze niet meer weten hoe je ja zegt. Hoe je leeft vanuit de genade en de liefde van de Heer Jezus Christus. Dat zijn ze kwijtgeraakt. Ja, niet zomaar. Nee, ze hadden het vast moeten houden. En ze hebben het losgelaten. Kijk, en dan kun je nog zo stevig voor de waarheid staan. Maar in 1 Korinthe 13 staat al dat de liefde de belangrijkste, de hoogste gave is van de Heilige Geest aan de gemeente. Al zou ik alle kennis bezitten, staat er in 1 Korinthe 13. Al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Nou, dat is wat. Maar ik had de liefde niet. Dan was ik niets. Hoe zit dat bij u, bij jou, bij mij? Waar is de vlam van je geloof? Waar is het heilige vuur van de geest? Dient u de Heere werkelijk met vreugde? Met een kinderlijk geloof? Met een eenvoudig vertrouwen op God? Wandel jij met God elke dag? Met je Bijbel? Met gevouwen handen? Je kunt kennelijk, gemeente, zo in beslag genomen worden door het negatieve, het nee zeggen. En dat is op zichzelf goed om nee te zeggen en te kunnen zeggen. Maar je kunt er zo door in beslag genomen worden dat de liefde verkilt. Die liefde van Christus, gemeente, die ons elke dag opnieuw zou moeten verwonderen. Die je elke dag opnieuw zou moeten doorgloeien. Want elke dag opnieuw, als je de Heer Jezus kent, dan is elke dag opnieuw een geschenk van Hem. Het zou je, die liefde van de Heer Jezus Christus, die zou je onbevangen in deze wereld neer moeten zetten. Niet achter hoge muren. Maar onbevangen in deze wereld. Niet van de wereld, maar in de wereld. Als burger van het Koninkrijk van God, gemeente, daar is de Heer Jezus op uit. Dat moet zijn kerk zijn op aarde. In deze wereld. En een stad op de berg. En een zoutend zout. Gemeente, als je dat nou kwijt bent. Misschien zit u vanmiddag hier in de kerk. Of u luistert thuis de dienst mee. En u zegt, dat ben ik kwijt. Mijn eerste liefde. Ooit was het er. Misschien toen je belijdenis deed. Of op een ander moment. En dat je er zo vol van was. Dat heel je bestaan mee ging doen. Heel je hart. Heel je ziel. Maar als u zegt, ik ben het kwijt. Of als je misschien zegt, ik heb dat eigenlijk nog nooit zo gehad. Eerste liefde. Op die manier liefde tot God, tot de Heer Jezus. Hoe krijg je dat? Hoe krijg je het terug? Nou, dat vraagt niets meer, zeker ook niets minder, dan bekering. Jezus zegt het zelf, het is zijn opdracht aan de gemeente in Efeze. Bedenk van welke hoogte je bent gevallen. Bedenk eens wat je eigenlijk mist. En dan vervolgens, bekeer u en doe de eerste werken. Keer je om. Keer terug naar God. Open je hart voor Hem. Leg het voor Hem neer. Wat erin leeft. Keer terug naar Hem. En doe je eerste werken. Werken, daden. Gemeente, is het niet ten diepste dit? Keer terug naar de liefde, niet jouw liefde voor God, maar keer eens terug naar zijn liefde voor jou, voor u, in Jezus Christus. Hij die zijn leven gaf, die alles voor je heeft overgehad. stierf aan het kruis op Golgotha. Omdat hij je niet kwijt wil. Omdat hij je eeuwig leven geven wil. Gemeente, daar moet je naar terug. Om je eerste liefde te vinden. Terug naar de voet van het kruis van Golgotha. Waar Jezus Christus hangt. Waar hij lijdt. Waar hij sterft. En hij heeft niets gedaan. Hij is zijn liefde niet kwijt. Wij wel. Hij hangt en sterft daar. In mijn plaats. Daarna terug. Dat is je bekeren. En dan vervolgens ook weer je eerste werken doen. Ik meen, als je beseft hoe groot Gods liefde is in Jezus Christus zijn Zoon. Voor mensen zoals u en ik. Die het elke dag weer opnieuw verprutsen. Die telkens maar weer hem vergeten en verlaten en eigen wegen kiezen. Zondige mensen. Als je beseft hoe bijzonder dat is. Dat hij nou ook jou lief heeft gehad. Dan verander je. Dat kan niet anders. Dan verandert Christus liefde jou ook. En dan mag je zijn liefde gaan vertalen en gaan doorgeven in alles wat je doet, in al je werken. In hoe je met elkaar omgaat. In hoe je over anderen praat. In hoe we als kerken met elkaar omgaan. In hoe we als christenen over elkaar praten. In al die dingen. Die allemaal in zijn hand en in zijn macht liggen. Dan gaat het je niet alleen maar om waarheid en zuiverheid. Ja, dat ook. Maar dan gaat het je vooral om Jezus Christus zelf. Om zijn liefde. En zijn majesteit en macht. Zoals Johannes hem zag. Ja, en dan staat er nog iets in deze brief. Eigenlijk twee dingen. Twee dingen die maken dat het nou maar niet even om het even is. Of je nou wel of niet die eerste liefde hebt en daarna terugkeert. En dat ook maar niet om het even is of je nou wel of niet waarheid en zuiverheid in het vaandel hebt. Nee, er is tweeërlei uitkomst, dat is het derde. Want dan staat daar die hoogverheven Christus zoals Johannes hem ziet. In al die majesteit en met macht en eer bekroond. En hij komt op bezoek in de gemeente van Efeze. Hij komt op bezoek hier in Veenendaal vanmiddag. En hij zegt tegen jou en tegen mij en tegen u. Bekeer je. Bekeer je. Vul je naam erin. Moet anders. Als je je eerste liefde kwijt bent. Keer dan terug tot mij, tot mijn liefde. Maar wat als je het niet doet? Nou staat er dan zal Christus spoedig komen en de kandelaar van het evangelie wegnemen. Dan gaat er daardoor straks in de gemeente van Efeze het licht uit. Het licht van het evangelie. Dan is daar straks geen gemeente meer. En als u nu Efeze bezoekt, vandaag de dag, dan zou u kunnen denken. Nou, ze hebben zich dus vast niet bekeerd. Want als je Efeze nu bekijkt hoe het er vandaag uitziet. En u moet het thuis maar eens opzoeken. Dat is één grote ruïne. Die grote stad, 250.000 inwoners, havenstad. Daar is niks van over. En er is niet eens een andere stad voor in de plaats gebouwd. Zoals dat in de geschiedenis wel vaak gebeurde. Efeze is alleen maar opgraving. Archeologisch onderzoek. En er is daar dus ook geen gemeente meer. Maar nou is het toch anders. Want nu hebben we een brief van een kerkvader. Ignatius. Die Die 60, 70 jaar nadat ze deze brief van Johannes moeten hebben gekregen, zo ongeveer. Een goed getuigenis geeft van de gemeente van Efeze. Nog honderden jaren, zo weten we, is daar ook een gemeente geweest en gebleven. Tot in de middeleeuwen aan toe. 400 jaar later. Gemeente, dus zou het dan niet zo zijn dat ze zich daar wel hebben bekeerd? Dat ze inderdaad oren hebben gehad wat de geest tot de gemeente sprak. Gemeente, als je je niet bekeert, dan haalt Jezus Christus zelf de kandelaar van het evangelie weg. Dan is er geen kerk, geen gemeente meer. Dan gaat in je huis, dan gaat in je hart het licht uit. Dan zul je in het donker zijn, in het donker blijven, ja zelfs voor eeuwig. Maar als je je bekeert, als je luistert naar wat de geest en het woord zeggen, ja dan zul je overwinnen. Dan zul je, zo mag Johannes het schrijven, dan zal Christus je te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Dat is het beeld van de hemel. Dan zul je eeuwig mogen leven bij God, de boom van het leven, waarvan Adam en Eva in het paradijs niet meer mochten eten nadat ze in zonde waren gevallen en God hadden verlaten. Dan weer wel. Want Jezus Christus zelf geeft het je. Gemeente, als je bekeert en zo bij de liefde van Jezus Christus leeft en bij dat zuivere en ware evangelie van Hemzelf, dan mag je eeuwig bij Hem zijn. Nu al, elke dag bij Hem zijn. En eenmaal in heerlijkheid. En straks op een nieuwe aarde. Zou je dan niet van de week, vanavond misschien, eens even de tijd nemen om de liefde van Christus te overdenken? Liefde voor u. Ja, echt voor u. En dan mag je zo van de week ook op weg. Dan mag je je werk gaan doen. Op al die plekken waar u komt. En wees dan maar een goede getuige van die liefde. Van de Heer Jezus Christus zelf. Zo je week beginnen. Zo je dag beginnen. Ontvangen. Je verwonderen. Hem aanbidden. Om dan vervolgens ook te delen. Te kunnen delen. Te kunnen geven. Van zijn liefde. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaar. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen. En wijzen u de weg die gij moet wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad. Elke dag. Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Amen. Zullen we danken en bidden? Heere God, zo mogen we ons in u verheugen. In dankbaarheid. Vanwege de liefde waarmee u, Heere Jezus Christus, ons eerst heeft lief gehad. Maar die van ons ook een antwoord vraagt. Heere, geef dat we dat antwoord ook geven. Want als we het niet geven, dan geven we het eigenlijk ook. Dan zeggen we nee. Ik blijf wie ik ben. Ik verander niet. Mijn hart blijft gesloten. Heere, bewaar ons daarvoor. Geef dat we door wat u zegt, het evangelie van de waarheid, dat voor ons ook het evangelie van het leven is. Dat ons daadwerkelijk verandert. Ja, dat ons weer onze eerste werken doet verrichten. Heere, vul ons hart met uw Heilige Geest. Vul ons hart met geloof, hoop en liefde. Heere, vul ons daarmee als ons hart nog helemaal van onszelf is. Maar laat het ook mogen toenemen bij ons. Want Heere, u gaf ons een waarschuwing vanmiddag. Een waarschuwing die we ter harte moeten nemen om onze eerste liefde niet te verlaten. Heere, bewaar ons voor een koud en formeel christendom. Bewaar ons voor een geloof dat uit vormendienst bestaat. Vul ons met uw liefde, Heer Jezus. Geef dat we zo ook gemeente zijn, dat we zo ook kerk leren zijn. Heere, zo zendt u ons ook uit, de wereld in, de maatschappij in. Zo worden we dragers van wat we vandaag hebben gehoord hier in de kerk. Heere, maak van ons goede getuigen op al die plekken waar we komen. Overal waar u ons zendt. Heere, we willen u danken voor uw woord dat u gaf. Voor de rust en de vrede van uw huis. We leven in een onrustige wereld. We horen zoveel van oorlogen, van hongersnoden. We horen van vluchtelingen. We horen van grote politieke onrust. Heere, wat is er veel gaande? Het kan ons soms benauwen. We kunnen het soms nauwelijks nog bijhouden ook. Maar Heere, we weten dat alles in uw hand ligt. Dat u, Heere Jezus Christus, alles onder uw controle houdt. En dat u deze wereld en heel uw schepping eenmaal zal bevrijden uit de macht van het kwaad. Uit de macht van duivel en zonde. Heer Jezus, wij kunnen alleen maar bidden. Kom spoedig terug. Haast u. Verlos uw kerk. Verlos uw schepping. Heer, we willen bidden voor christenen die leven onder de voortdurende bedreiging van vervolgingen. Als het er echt om spant, Heere, en als het leven bij de waarheid en de zuiverheid van het evangelie heel wat kan kosten. Heere, wilt u zich over hen ontfermen in die landen en wilt u geven dat er verlichting komt van de bedreigingen. Maar boven alles, laat uw koninkrijk mogen worden uitgebreid, ook juist daar. Heren, wij bidden u voor de politieke situatie in ons eigen land. Wanneer er formatiegesprekken worden gevoerd om tot een nieuwe regering te komen. Wij bidden u, Heren, om wijsheid bij alle betrokkenen. En wilt u stabiliteit en vrede geven in onze maatschappij? Ja, Heren, laat ook in de manier waarop we met anderen omgaan uw liefde leidend zijn. Heren, we willen u danken dat u ons hier samenbracht. Ga ook met ons mee als we straks over de wegen gaan. Wees met een ieder van ons. Wilt u genadig wegnemen wat niet naar uw wil was, ook in deze dienst? En hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om nu uw gaven te offeren voor de dienst in het Koninkrijk van God. En we willen met elkaar zingen voordat we ons geloof belijden, Psalm 89, vers 1 en vers 7. Thank you. gemeente, in verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en alle die dat ook nu wereldwijd doen, de kerk van alle tijden en plaatsen, willen we ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarop aansluitend staande zingen uit Psalm 89, het 8e vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ga dan hier vandaan in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.